Moest de Heer Jezus ons vanmorgen, broeders en zusters, recht toe recht aan de vraag stellen, hebt u dit begrepen? Wat zou uw antwoord zijn? Ik denk dat velen onder ons deze gelijkenissen kennen, al meer dan eens hebben gehoord. En toch denk ik dat er niemand veel hier aanwezig met veel vrijmoedigheid ja zou antwoorden. Ik denk dat we allemaal toch wel een beetje terughoudend zouden zijn, of niet? Nu, of de discipelen terughoudend zijn geweest of met vrijmoedigheid ja hebben gezegd, dat kunnen we natuurlijk niet meteen afleiden uit de tekst. Maar ze zullen wel met meer vrijmoedigheid ja gezegd hebben, denk ik, omdat voor hen, als de Heer Jezus spreekt over het eindtijdkoninkrijk, het koninkrijk der hemelen, dat de manier waarop de Heer Jezus daarover spreekt, zijn taalgebruik, de beeldspraak, ja, voor hen toch wat vertrouwder in de oren klinkt dan dat dat voor ons het geval is. Maar later wordt toch duidelijk dat ook de discipelen lang niet alles begrepen hebben. Ja, wanneer de Heer Jezus naar het kruis is gegaan, is opgestaan, dan gaat hij zijn discipelen 40 dagen onderwijs geven na zijn opstanding, heel specifiek over het koninkrijk. En dan nog, aan het eind van die 40 dagen, hebben ze ook vragen. Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen, vragen ze hem dan. Waarmee ik eigenlijk maar gewoon wil aangeven, vrienden, dat u zich helemaal niet beteuterd moet voelen als je vragen hebt. En als lang niet alles duidelijk is, als je lang niet alles op een rijtje hebt. Want die gelijkenissen, al zijn het ogenschijnlijk eenvoudige verhalen, de betekenis ervan is helemaal niet zo voor de hand liggen. Het zijn bedrieglijk simpele verhalen, als je het zo leest. Ik ben ervan overtuigd dat de waarheden onthullen die opgesloten liggen in die gelijkenissen, dat dat tijd vraagt en dat dat inspanning vraagt. Ik geloof van mezelf dat er werkelijkheden opgesloten liggen in die gelijkenissen, die alleen door intense overdenking van Gods woord en door diepe afhankelijkheid en toewijding kunnen gekend worden. Want dat is nu eigenlijk juist het hele opzet waarom dat de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt, zelfs tot zijn discipelen. Ik weet niet of u erop gelet hebt, maar in dit gedeelte zijn de laatste 4 gelijkenissen, zijn er 8, en meesten zeggen 7, ik reken 8 gelijkenissen, vers 52 is voor mij ook een gelijkenis. Dus er zijn 4 gelijkenissen die de Heer Jezus spreekt tot het grote publiek, maar er zijn 4 gelijkenissen die de Heer Jezus uitsluitend aan zijn discipelen richt. En die niet bedoeld zijn voor de oren van het grote publiek. En daar wringt nu het schoentje in onze digitale informatiewereld met zijn supersnelle glasvezelkabels en zijn 4G-netwerken. In onze tijd kan het nooit snel genoeg gaan. Alle informatie die moet open en vrij en met 1 enkele toets op het scherm kunnen verschijnen. Dat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Maar zo niet in het koninkrijk der hemelen. Daar kunnen we zien dat de discipels schriftgeleerden, als hij bij schatten voorbrengen oud en nieuw, dat hij een gedreven en geduldig meerwaardezoeker zal moeten zijn. Een kenner die onvermoeibaar is in zijn zoektocht, omdat hij of zij de waarde heeft leren kennen van kostbare parels. Hij weet die te appreciëren, om in de beeldspraak van de Heer Jezus te blijven. En dat verklaart voor mij een stuk de oppervlakkigheid en de armoede die zo typerend is voor de populaire evangelische beweging in onze dagen. Populaire evangelische christendom eist een microgolfchristendom. Een hapklare brok die heel snel opgewarmd kan worden en ja, die wel spijtig genoeg bedenkelijke voedingswaarde heeft. Wat aan mijn hart opvalt, en zeker de afgelopen week als ik deze gelijkenissen heb overdacht, is dat het toch wel een geweldige tegenstelling is tussen wat de Heer Jezus hier leert in die geheimenissen van het koninkrijk en het huidige klimaat in de evangelische wereld van vandaag. En ik denk dat dat onder andere te maken heeft met het feit dat het onderwijs van de Heer Jezus, wat in de begintijd van de kerk essentieel en fundamenteel was, dat dat in onze dagen een beetje stiefmoederlijk behandeld wordt. Wat bedoel ik daarmee? Wel, meer en meer hoor je het geluid dat het onderwijs van de Heer Jezus bedoeld was voor een heel specifieke doelgroep, namelijk het Joodse volk in Jezus' dagen. Maar in tegenstelling met de Heer Jezus is er de apostel Paulus. En zijn onderwijs is veel meer universeel. Hij is dan ook de apostel van de volkeren, zo wordt dan gezegd. En daarom geloof ik, broeders en zusters, dat het zo belangrijk is om deze gelijkenissen de nodige aandacht te geven. Omdat het tegenwoordig onder evangelische christenen weer in is om over het koninkrijk van God te praten. Het is jaren ongebruikelijk geweest, maar wie de neus aan het venster heeft in de evangelische wereld, hem zal het of haar zal het ongetwijfeld opgevallen zijn dat er nu veel meer over het koninkrijk gesproken wordt dan pakweg 10 jaar terug. Ik zie sommigen knikken, dus het zal u toch wel opgevallen zijn. Maar wat mij daarbij opvalt, is dat dat veronderstaalde onderscheid tussen enerzijds het onderwijs van de Heer Jezus en het onderwijs van de apostel Paulus, hierbij vaak op de spits gedreven wordt, vervaarlijk op de spits gedreven wordt, en de vreemdste vormen aanneemt. En ik wil dat graag illustreren met een voorbeeld. Er wordt tegenwoordig in bepaalde kringen een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen het evangelie van het koninkrijk en, zo wordt het dan genoemd, het evangelie voor reddeloos verloren zondaars. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt, maar ja, er zijn blijkbaar 2 evangelieën voor sommige mensen. Maar het evangelie van het koninkrijk wordt dan voorgesteld als een oproep waardoor dat je mensen voor een uitdaging plaatst. Je plaatst ze voor de uitdaging om de Heer Jezus te gaan navolgen en zich ook te laten dopen. Dus geen oproep tot bekering voor alle duidelijkheid, maar een oproep tot navolging. En de tekst die al het gewicht moet dragen van deze lading is Matteüs 28, vers 19, u allen wellicht bekend als de grote zendingsopdracht, waar de Heer Jezus zegt, ga dan heen, maakt alle volken tot discipelen, hen dopend tot de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hen leren te bewaren alles wat ik u heb geboden. Ja, mensen worden door dit evangelie van het koninkrijk uitgenodigd om zich bij de discipelen van de Heer Jezus te vervoegen, en ze worden aangemoedigd om deel te nemen aan activiteiten die, zeg maar, mee opbouwen aan het koninkrijk. En zo moeten ze dan gaandeweg gaan ontdekken hoe fantastisch het koninkrijk van God wel is en hoe fantastisch de Heer Jezus wel is. Maar tot bekering en geloof komen, daar heb je nog alle tijd voor. Mensen gaan er gaandeweg wel achterkomen dat dat helemaal niet meevalt om Jezus na te volgen en dat bekering wel een keer noodzakelijk zou kunnen zijn. Laat gewoon maar iedereen die interesse heeft en die enthousiast is, die uitdaging aangaan, doopt hem en laat hem kennis maken met het onderwijs van de Heer Jezus. Dat is dan het evangelie van het koninkrijk, zo wordt gezegd. Althans, dit is de hedendaagse invulling van de zendingsopdracht van Matteüs 28, die in Nederland bijvoorbeeld steeds meer ingang aan het vinden is, spijtig genoeg. Nu, afgezien van het feit dat dit wel een zeer ongebruikelijke uitleg is van Matteüs hoofdstuk 28, ik heb het nog niet nagezien, maar denk dat het in de geschiedenis nog niet te vaak gaat tegenkomen, geloof ik dat dat absoluut niet strookt met wat de rest van het Nieuwe Testament ook leert. En naast die theologische bezwaren zijn er ook wel behoorlijk wat historische bezwaren. En die leert wel heel duidelijk dat de eerste christenen de doop zagen als het sluitstuk van een bekeringsproces en niet, zoals hier aangereikt wordt, een soort initiatieceremonie, een mechanische initiatieceremonie. Hop, onder water en loop maar mee met de doop. Nee, zo was het absoluut niet in de begintijd. In bepaalde geschriften kan je zelfs duidelijk lezen dat iemand die interesse had voor het evangelie, die beleed tot geloof te komen, dat hij een mentor kreeg aangesteld. En die mentor moest hem nou opvolgen gedurende 2, soms 3 jaar, vooraleer men die persoon dan ging dopen. Ik zeg niet dat dat de regel moet zijn, maar wil ik maar aangeven dat het in de begintijd absoluut niet gebruikelijk was. Maar afgezien van al die dingen, broeders en zusters, als je die opvatting over wat discipelschap dan zou moeten betekenen, als je dat vergelijkt met wat de Heer Jezus ons leert in de gelijkenissen, hoe kan je dat in godsnaam ooit in harmonie brengen met elkaar? Ik wil je maar herinneren aan wat we de vorige maal overdacht hebben, 14 dagen terug, bij de gelijkenis, die dan genoemd wordt de gelijkenis van de zaaier, maar ik noem het veeleer de gelijkenis van de 4 bodems, want het zijn die 4 bodems die centraal staan. Maar daar kan je toch heel duidelijk zien dat de Heer Jezus het absoluut niet laagdrempelig maakt voor mensen om het koninkrijk van God te kunnen binnengaan. Mensen die zoekende zijn wordt het helemaal niet gemakkelijk gemaakt. Alleen al het feit dat de Heer Jezus hier onderwijst in gelijkenissen. En in dat verband wil ik toch wel even wijzen op wat we de vorige maal hebben overdacht, want uiteindelijk de levensveranderende kracht waar het allemaal om gaat schuil in het zaad. Die bodem, daar zit geen leven in, maar het is dat zaad dat levensveranderende kracht geeft. En het zaad in die gelijkenis wordt overal uitgezaaid, maar het is het opkomende resultaat dat verraadt wat dat de toestand van het hart is. En zoals we de vorige maal hebben overdacht, is het geen vanzelfsprekende zaak dat er automatisch vrucht opvolgt, juist in tegendeel. Die gelijkenis laat juist zien dat discipelschap, het navolgen van de Heer Jezus, enkel vruchtbaar kan zijn wanneer er een onvoorwaardelijke toewijding is. Je kan niet zomaar zeggen, je moet een keer proberen, maat. Ga je de uitdaging aan? Laat staan dat we dat mensen gaan toe aansporen om dat te doen. Maar laten we nog even ons vergewissen. Wat leert de Heer Jezus ons? Als het zaad valt in ondiepe bodems, wat toont het ons? Dat ik niet ga redden met enthousiasme en sympathie? Dat is absoluut niet genoeg. Daarvoor is de weg van discipelschap veel te beproevend en veel te veel eisend. Is het niet door veel verdrukking dat we het koninkrijk van God zullen binnengaan? Er is geen ruimte, broeder en zuster, voor halfslachtigheid. Er moet een beslissende keuze gemaakt worden. En inderdaad, kiezen is altijd ergens ook een beetje verliezen. Enthousiastelingen van het eerste uur, ja, die zijn vaak veelbelovend. Maar een beslissende keuze in dwingende momenten voor de Heer Jezus wordt er niet gemaakt. Vaak heel veelbelovend, mijn hart doet nog altijd pijn als ik denk aan bepaalde mensen die jullie ook kennen, althans een deel van ons dag. Denk aan Marcus en Caroline. Veelbelovende, enthousiaste mensen. Ik denk aan Herman, ik denk aan Moesha. Veelbelovende, enthousiaste mensen. En ik denk dat we er ondertussen ook al Kim gaan moeten bijschrijven. Ook enthousiast. Maar als er dwingende keuzes moet gemaakt worden waar het op aankomt in je leven, dan willen ze niet kiezen. Dan willen ze niet kiezen. En dan zie je wat er gebeurt. We hebben ook nagedacht over het opgroeiende onkruid. En op die bodems waar onkruid groeit, waar het zaad terecht komt. Wat leert het ons, broeders en zusters, dat het koninkrijk van God een standvastige focus vereist die niet afgeleid kan en mag worden door de zorgen van het leven of door de welvaart van dit leven. Want de Heer Jezus waarschuwt ons dat hij dit vroeg of laat ons helemaal zal inpalmen. Je kan er niet aan ontkomen. En iedereen van ons moet gedurende zijn leven onkruid wieden. Iedereen van ons moet besliste, doortastende keuzes maken, want anders gaan we gegarandeerd voor de bijl. Dat is wat de Heer Jezus leert. Ja, het is extreem, kan er niet aan doen, maar het zijn mijn woorden niet, het zijn de woorden van de Heer Jezus. Een toegewijde discipel van de Heer Jezus worden, die blijvend vrucht draagt, dat is nooit gemakkelijk geweest en dat zal ook nooit gemakkelijk worden, ondanks wat bepaalde mensen proberen voor te houden. Dat is wat de Heer Jezus leert. We moeten het niet moeilijker maken dan dat het al is, want het is al moeilijk genoeg, maar we moeten er ook niet lichtvaardig mee omspringen. En ik denk dat het belangrijk is dat zowel geïnteresseerde zoekers, als wij die toch van onszelf geloven dat we dit woord van de Heere uitdragen en zaaien, dat we maar beter heel goed kunnen beseffen dat we geen spelletjes kunnen spelen wat dat de eeuwige eindbestemming betreft. Daar kunnen we geen spelletjes in spelen. Mensen die herhaaldelijk onder de klanken van Gods woord komen, zonder dat er echt gehoor aan gegeven wordt, lieve mensen, dat is niet vrijblijvend, hè? Dat is levensgevaarlijk, want het zal uw hart onherroepelijk hard maken als diamant en totaal onbereikbaar voor Gods reddingsplan en Jezus heerschappij tot behoudenis. Dat is wat de Heer Jezus heel nadrukkelijk leert in deze passage. En wat ons betreft, vrienden, is het belangrijk dat wij ons focussen op het getrouw zaaien. Het origineel apostolisch evangelie, getrouw zaaien. Dan moet bij ons voorop staan de boodschap, maar niet het resultaat. Want de resultaten, zo leert de Heer Jezus ons, die zullen sowieso totaal onevenredig zijn aan het zaad dat gezaaid wordt. En daar kunnen wij niks aan doen. Iedere mens geeft zijn verantwoordelijkheid en het is de Heere God die de groei heeft. Er is nu eenmaal geen succesformule. De gelijkenis van de vier bodems illustreert perfect wat de Heer Jezus in de bergrede onderwijst. Matteüs 7, vers 13 en 14. Daar zegt de Heer Jezus, gaat in door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor binnengaan. Hoe nauw is de poort en smal de weg die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. De moeder van alle gelijkenissen, de gelijkenis van de vier bodens, dan noem ik de moeder van alle gelijkenissen, die toont toch glashelder wie dat er uiteindelijk deel zullen krijgen aan het hemelse koninkrijk. En dat zijn de mensen die niet alleen horen, maar ook verstaan. En die dus vrucht gaan dragen en volharding betonen. Want wat het levenverwekkende zaad zijn ingang vindt, moeten we vruchten verwachtende zijn. Met de nadruk op moeten. Want de geest die maakt levend. En de vrucht van de geest die moet zichtbaar worden. In ware gerechtigheid en in liefde. De levensveranderende kracht moet gezien worden. En wie dat zich vol overgave toewijdt in gehoorzaamheid en in dienstbaarheid, ja, voor hem is the sky the limit. En dat bedoel ik niet als stom tv-programma, maar dat bedoel ik 30, 60, 100 fout vrucht dragen. Dat is wat de Heer Jezus ons aanreikt. Maar velen onder ons die kijken naar zichzelf en die geloven dat de Heer Jezus wel een grote vergissing moet begaan hebben door ons eruit te pikken. Want ja, wat hebben wij hem te bieden? We hebben te weinig kwaliteiten, we hebben beperkte haven. Broeders en zusters, als we zo naar onszelf kijken, dan hebben we het wel verkeerd voor. Het is de Heere God die de groei heeft. Hij vermenigvuldigt, hij heeft de groei. En het is juist inderdaad in zwakheid als zijn kracht volbracht wordt. Laten we dat nooit niet vergeten. Laten we niet zien op onszelf, maar laten we zien op onze God die de vermenigvuldigende groei heeft in onze levens. Om tot de tweede gelijkenis te komen, de gelijkenis van de tarwe en de dolik, dat mag dan duidelijk zijn, denk ik, als je dit leest, dat in tegenstelling tot wat vaker gedacht wordt, de Heer Jezus hiervan meta van de wereldwijde verkondiging op het oog heeft. Hij zegt het zelf waar de akker voor staat in deze gelijkenis. De akker, zegt hij, is niet Palestina, maar is de wereld in vers 38. Het goede zaad wordt gezaaid in deze wereld. En wat mij zo opviel bij deze tweede gelijkenis, is dat de Heer Jezus zijn aandacht richt, of beter gezegd de aandacht van de discipelen richt, niet op de groeiperiode van het hemelse koninkrijk, maar meteen op de voleinding, op het eindoordeel. En ik geloof dat een belangrijk punt is, dat wij ons daarop moeten richten, op de dag van de oogst. Veel van het huidige christenleven in het evangelisch wereldje is gericht op het hier en nu. Terwijl de Heer Jezus de discipelen richt op die oogst die er straks aankomt. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken dat een van die mysteries van het hemelse koninkrijk, het feit is dat het koninkrijk nu aangebroken is op een onzichtbare wijze. Zo doet het zijn intrede in deze wereld. Voordat het hemelse koninkrijk met grote kracht en heerlijkheid en volheid zal aanbreken, toont de Heer Jezus met deze gelijkenis dat het op een heel onverwachte, bedekte manier zijn intrede doet hier in deze wereld. Ja, iedereen in de dagen van de Heer Jezus, die verwacht dat het eindtijdkoninkrijk gaat aanbreken als een donderslag bij heldere hemel. Iedereen verwacht dat het van de ene dag op de andere dag, bam, er zal zijn. Ja, men denkt aan de droom van Nebukadnezar natuurlijk. U weet het wel, het grote beeld, en dan is het die steen die niet door mensenhanden wordt losgemaakt, die dat beeld in één keer de gronden ligt en wat gebeurt er? Die steen die wordt een geweldig grote berg die de ganse aarde vervult. En zo dacht men in de dagen van de Heer Jezus dat het koninkrijk ineens zou aanbreken. Al de koninkrijken van deze wereld, gedaan ermee, geen enkele tegenstand niet meer, koninkrijk van God, in één keer, bam, de aarde gevuld met de heerlijkheid van de Heer God. Maar wat we hier zien in deze gelijkenis, dat alle tegenstand niet ineens gebroken wordt, dat het niet van meet af aan weggedaan is, zoals de profeten schijnen te laten zien in het Oude Testament. Nee, een van de geheimenissen is dat de opkomst van het koninkrijk van meet af aan zal weerstaan en tegengewerkt worden. Ja, het koninkrijk is aangebroken. De Heer Jezus heeft de beproevende verzoeking in de woestijn doorstaan. Daar heeft hij betoond de sterke gebonden te hebben. En hij bewijst dat het koninkrijk midden onder ons werkzaam is, doordat hij nu de demonische machten op een machtswoord uitdrijft. Ze moeten hem gehoorzamen, ze kunnen niet anders. Maar dat betekent niet, beste mensen, dat de tegenstander met zijn trawanten zich niet zomaar passief naar de finale slagbank zal laten voeren. Nee. Hij zal er alles aan doen om de groei van het koninkrijk te verstoren. Hij kan de opkomst van het hemelse koninkrijk niet verhinderen, maar hij kan het wel ernstig bemoeilijken. En hoe doet hij het? Wel, hij zaart een soort onkruid, zo lezen we hier, een soort onkruid dat sprekend lijkt op tarwe dolik genaamd. Nu, we kennen dat niet in Vlaanderen, maar in het oude Midden-Oosten was dat werkelijk een ergernis en een ware pest voor de boeren. Het werd zelfs gevonden, u moet niet vragen, archeologen die oude graven van de farao's hebben opengebroken en daar lagen bijvoorbeeld tarweharves in. Wel, daartussen vond men zelfs dolik. Dus u moet niet vragen welk een probleem het was in de oudheid. Maar wat dat zo typerend is voor die dolik, voor die nep, daar was ik het dan zo mag zeggen, is dat het tijdens het opgroeien de wortels daarvan verstrikt raken in de echte tarwe die aan het opkomen is. Dus begrijp je, dat geeft wel grote problemen, want eens dat je doorhebt dat er nogal behoorlijk wat dolik op je veld staat, kan je daar niet veel meer aan doen. Of anders, als je het gaat beginnen uittrekken, dan ga je ook de echte tarwe die aan het opkomen is mee uittrekken. Je kan het niet verhinderen, dus kan je een beetje bedenken dat dat wel een groot probleem was, toen dat er nog geen sproeistoffen waren zoals dat in onze dagen gebruikelijk is. Nu, wat dat zo opvalt hier in deze gelijkenis, is dat er blijkbaar nogal behoorlijk wat dolik op het veld staat. Als je kijkt in vers 27, dan heb je de slaven van de Heer des Huizes en die komen en die zeggen tot de Heer, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Als er overwegend tarwe op staat, ga je die vragen niet stellen, hè? Waar komt dan al die dolik vandaan? En hij zei, tot hen een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden, tot hen wilt u dan dat wij het gaan verzamelen? En echter zei, nee, opdat u bij het verzamelen van de dolik niet misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot oogst. Ik weet niet of dat het u opvalt, maar het is pas wanneer de aren van de tarwe vol beginnen te worden en zichtbare vruchten dragen dat het onderscheid tussen die dolik en de echte tarwe overduidelijk zichtbaar wordt. Of anders gezegd, naarmate dat de oogst naderbij komt, wordt het onderscheid tussen de dolik en de tarwe duidelijk. Nou, de vraag is natuurlijk, wat is dolik? Wat zegt de Heer Jezus hierover? En gelukkig is dat een van de gelijkenissen die de Heer Jezus toch een beetje gaat uitleggen. Hij geeft ons een aantal cruciale gegevens mee in vers 37. Hij zegt, hij die het goede zaad zaait, dat is de zon des mensen, de akker, dat is de wereld, het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk, de dolik zijn de zonen van de boze. Aha, de vijand die het gezaaid heeft is de duivel, de oogst is de voleinding van de eeuw en de maaiers zijn de engelen. Wat bedoelt de Heer Jezus te zeggen? Wil hij ons leren, broeders en zusters, dat algemeen gezien goed en kwaad altijd naast elkaar zullen bestaan in het opkomende hemels koninkrijk tot aan de voleinding? Dat is wat vele mensen hierbij denken. Of wil de Heer Jezus ons tonen dat de zonen van het koninkrijk, want dat is het zaad dat hier gezaaid wordt, dat zij het die het waar leven bezitten, er moeten mee leren leven dat de zonen van de boze, die het ware leven niet bezitten, dat zij vrijelijk een gang kunnen gaan, tot op het moment van de oogst. Nu, ik ben ervan overtuigd dat een uitdrukkelijk nieuw gegeven is, dat de Heer Jezus ons hier toont, dat ondanks de profetische verwachting van het Oude Testament, het koninkrijk, het eindtijdkoninkrijk, niet zal aanbreken met een definitieve scheiding tussen rechtvaardigen en bozen. Maar dat is wat je kunt leren in het Oude Testament. Ik geloof dat er hier veel meer aan de hand is, want dit antwoord is voor mij niet voldoende. Ik geloof dat de Heer Jezus hier toch veel meer wil duidelijk maken aan zijn discipelen. En kom ertoe wanneer je begint na te denken over die eerste twee gelijkenissen, want het zijn de enige twee gelijkenissen die de Heer Jezus ook effectief uitlegt. En als je ze gaat vergelijken, dan merk je dat in beide gelijkenissen, zowel de gelijkenis van de vier bodems als hier van de tarwe en de dolik, dat het gaat om het bezaaien van een akker. Een gelijkaardig scenario wat dat betreft. Nu, in die eerste gelijkenis is het zaad heel nadrukkelijk het woord van het koninkrijk. Maar in die tweede gelijkenis is er sprake allereerst van tweerlei zaad, maar het gaat hem natuurlijk voornamelijk over het goede zaad, dat is het hoofddoel. En het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk, wordt door de Heer Jezus duidelijk gemaakt. Maar wat in beide gelijkenissen hetzelfde is, dat het resultaat in beide gevallen gemengd is. En in de gelijkenis van de vier bodems is dat te wijten aan de manier waarop er gehoor gegeven wordt aan het woord van het koninkrijk. Dus de verantwoordelijkheid voor het gemengde resultaat ligt daar hoofdzakelijk bij de hoorders. Ja. Ook daar komt de tegenstander aan bod, maar het is omdat het geen ingang vindt dat hij het wegpikt. Verantwoordelijkheid ligt bij de hoorders. Maar in die tweede gelijkenis is het gemengde resultaat volledig te wijten aan de activiteit van de tegenstander. Daardoor is er een gemengde opkomst. De zaaier heeft goed zaad in zijn akker gezaaid, maar er is in een piwi die 's nachts dat wat anders komt tussen gooien. En daardoor is er een gemengd resultaat. Het grote kantelpunt in die gelijkenis is wanneer dat het zaad dat opkomt vrucht voortbrengt. En dat vind ik een belangrijk gegeven. Want de wending in de gelijkenis van de dolk en de tarwe, die begint daar, waar dat om zeggen de eerste gelijkenis eindigt. Want die eerste gelijkenis, daar heeft het allemaal te maken met vrucht dragen. Daar gaat het om. Laten we het nog maar eens lezen in vers 24. Een andere gelijkenis hield hij voor en zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. Terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide dodelijk midden tussen de tarwe ging weg. En nu? Toen nu het graan opkwam en vrucht voortbracht, zie je, vrucht voortbracht, toen kwam ook de dodelijk tevoorschijn. Dus het is juist bij het zien van de vrucht in de aar, het beoogde doel van die eerste gelijkenis, dat de ware aard van de dodelijk aan het licht komt en de slaven ineens beginnen nerveus te worden. Wat tarwe zou moeten zijn, dat blijkt ineens geen tarwe te zijn, maar dodelijk. Geen zonen van het koninkrijk, maar zonen van de boze. Ik moest daarover nadenken in de afgelopen week. En dan is het altijd goed om terug te kijken in het evangelie of er eventueel een aanwijzing is die ons kan verder helpen. En ik meen dat ik die gevonden heb. Ik ben niet een uitvinder van het warm water, verre van. Maar in Matteüs hoofdstuk 8, vers 5 tot 12 kunnen we iets leren over de zonen van het koninkrijk. Matteüs 8, vers 5, dat kunnen we lezen. En toen hij dus de Heer Jezus in Capernaum kwam, en was binnengegaan, kwam een hoofdman naar hem toe, die hem al dus smeekte: Heer, mijn knecht ligt thuis verlamd en leidt vreselijke pijn. En hij zei tot hem: ik zal komen en hem genezen. De hoofdman echter antwoordde en zei: Heer, ik ben niet belangrijk genoeg dat u onder mijn dak binnenkomt, maar spreek slechts met een woord en mijn knecht zal gezond worden. Want ook ik ben een mens onder gezag van anderen en heb soldaten onder mij. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat. En tot een ander: kom, en hij komt. En tot mijn slaaf: doe dit, en hij doet het. Toen Jezus nu dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tot hen die volgden: voorwaar, ik zeg u, bij niemand heb ik zo'n groot geloof in Israël gevonden. En dan moet je horen wat de Heer Jezus zegt. Ik zeg u echter, dat velen zullen komen van oost en west, en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanleggen in het koninkrijk der hemelen. De zonen van het koninkrijk, maar nu zien we dat de Heer Jezus daarover zegt, de zonen van het koninkrijk echter zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Oh. Er is dus een heel andere interpretatie als het gaat over de zonen van het koninkrijk in Matteüs hoofdstuk 8 dan in Matteüs hoofdstuk 13. Waar wil de Heer Jezus naartoe in Matteüs hoofdstuk 8? Wel, ik denk dat het een beetje logisch is. Het Joodse volk verkeerde wel degelijk in een bevoorrechte positie. Zij waren de erfgenamen van de oud-testamentische openbaringen, van de beloften en de verbonden. Zij waren de verwachte onderdanen van het eindtijdkoninkrijk. Maar de Heer Jezus die heeft aan dat vele mensen van over de hele wereld samen met de aartsvaders zullen deel krijgen aan het koninkrijk. Maar hij waarschuwde hier dat velen die verwacht waren uitgesloten zullen zijn van de zegen van Gods heerschappij tot behouden is in Jezus Christus. Dus begrijp je, de Heer Jezus geeft hier aan dat er een geweldige instroom zal zijn vanuit de volkeren, maar dat zij die tot het koninkrijk bestemd waren, van meet af aan, velen dan toch althans dat koninkrijk niet zullen binnengaan. Velen zullen inderdaad het koninkrijk binnengaan. Maar heel veel die bestemd waren voor het koninkrijk, en die ogenschijnlijk zonen en dochters zijn van het koninkrijk, die zijn het helemaal niet. En dat blijkt aan het einde van het verhaal. Dan zal het volledig duidelijk worden. Maar het onderscheid wordt nadrukkelijk gezien wanneer de aar volkomt. Wanneer dat er vrucht is. Dan begint dat onderscheid zich heel duidelijk af te tekenen. Er moet vrucht zijn. Als er geen vrucht is, dan behoor je niet tot het koninkrijk. Zo simpel is het. Ik moest ook denken in Matteüs hoofdstuk 7 wat de Heer Jezus daar verder onderwijst. Daar wijst hij ook op vrucht. Matteüs 7 vers 15. Hij zegt, past u op voor de valse profeten die tot u komen in schapenvachten, maar van binnen zijn ze roofzuchtige wolven. Hoe gaat u ze erkennen? Aan hun vruchten zult u hen kennen. Men plukt toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt elke goede boom mooie vruchten voort. Maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, een bedorven boom geen mooie vruchten voortbrengen. Elke boom die geen mooie vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. U zult hen dus aan hun vruchten kennen. Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen in die dag tot mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet door uw naam geprofiteerd, en door uw naam demonen uitgedreven, en door uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik openlijk tot hen zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, werkers van de wetteloosheid. Zo wordt ook genoemd hier in de gelijkenis. Ieder dan die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal vergeleken worden met een wijs man die zijn huis op de rots heeft gebouwd en de slagregen viel en de waterstromen kwamen en de winden waaien en beukten tegen dat huis en het viel niet, want het was op de rots gegrondvest. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal vergeleken worden met een dwaas man die zijn huis op het zand heeft gebouwd. En de slagregen viel, de waterstromen kwamen en de wind waaide en sloegen tegen dat huis en het viel. En zijn val was groot. Broeders en zusters, ik denk dat de bedoelingen van de tegenstander duidelijk zijn. De tegenstander die zal er alles aan doen om het koninkrijk tegen te werken, door de naam van onze Heer Jezus Christus in een slecht daglicht te stellen en hem te proberen van zijn welverdiende eer te beroven. Is het niet zo dat Israël onder het oude verband ook door hun wanpraktijk de naam van de Heere God in een slecht daglicht stelde? Dat is wat de tegenstander kan doen. Meer kan hij niet doen. Hij kan het koninkrijk helemaal niet voorkomen. Maar hij kan er wel voor zorgen dat er dolik gezaaid wordt op het veld. En de mensen kijken naar die dolik in plaats van naar die tarwe. En mensen zeggen van kijk, mooi. Als dat christendom is, wil ik daar helemaal niks mee te maken hebben. Die Jezus kan voor mij niks betekenen in mijn leven. Want kijk eens naar die mensen. Ze zijn minstens even erg als al de rest. En is dat niet wat er vaak gebeurt in onze dagen? Hoe komt het in de media? Zijn we er zo gelukkig mee? Nee, we ergeren ons dood aan die dolek die op televisie komt. Of die soms. En wat leert onze Heer Jezus? Dat we ons niet moeten aan ergeren. En waarom? Omdat het altijd zo geweest is en dat het altijd zo zal blijven. Van in de eerste minuut dat de kerk ontstond, bij manier van spreken, is er altijd dolik geweest. Ananias en Safira en Simon de tovenaar, ook later in de dagen van Paulus, Hymenaeus en Philetus, de dagen van Johannes, Diotrefes, noem maar op, het is er altijd geweest. De tegenstander, zijn favoriete instrumenten zijn huichelaars, christenen in naam, valse profeten en dwaalleraars. En daarmee wil hij de naam van onze Heer Jezus besmeuren. Hij wil het koninkrijk aan impact ontkrachten en maakt het zeer moeilijk voor het getuigenis, of niet soms. En ik geloof dat de Heer Jezus ons daar wel voor waarschuwen. Nu, wat moeten we doen? We moeten zeker niet bidden dat de Heer het wegneemt, want hij zal het niet wegnemen. Je mag van mij bidden tot morgenochtend, het zal u niks baten, het zal er altijd zijn. En wat de Heer Jezus ons toont, is dat we het ook niet moeten te lijf gaan in deze wereld. Geen kruistocht tegen al die verschijnselen. Want het zou kunnen gebeuren dat je ook goede dingen kapot maakt. Wat dan misschien vandaag dodelijk is, kan morgen tarwe worden. Hoe is de apostel Paulus tot bekering gekomen? Stel je voor dat we zo iemand zouden missen voor het getuigenis. Wat dat vandaag dodelijk is, kan morgen tarwe zijn. Vergeet dat niet. Maar wat is de beste tegenwerking om dat tegen te gaan? Doen we dat we moeten doen. Wat dat tarwe doet. Simply, vrucht dragen. Het is in het licht van de vrucht dat al die andere dingen zo duidelijk gezien worden. Wanneer dat de vrucht in onze levens wordt gezien, broeders en zusters, dan zien mensen wel heel goed het verschil tussen dodelijk en tarwe. Maar als er niet veel te zien is, dat is het grote probleem. En dat is wat de Heer ons zo aanspoort. En om dat voor ogen te hebben, moet je zien naar het einde. Als je leeft met de oogst in zicht, dan ga je er wel voor zorgen dat je vrucht draagt. Dat je daarop gefocust bent. Dat dat je doel is in het leven. Dat de Heer Jezus alle eer mag krijgen die hem toekomt. Want zijn naam wordt al genoeg besmeurd. Of niet zo? En zo eindigt ook trouwens bijna de Bijbel, weet je dat? De laatste woorden die de Heer Jezus zegt, daar wil ik mee eindigen. Openbaring 22, vers 11 en 12. Herinnert u goed in de gelijkenis? Naarmate de oogst nadert, wordt het onderscheid tussen de tarwe en de dodelijk duidelijker gezien. Kijk eens wat de Heer Jezus zegt in Openbaring 22, vers 11. Laat gij die onrecht doen, nog meer onrecht doen. En die vuil is, zich nog vuiler maken. En die rechtvaardig is, nog meer gerechtigheid doen. En die heilig is, zich nog meer heiligen. Zie, ik kom spoedig, en mijn loon is bij mij, om in ieder te verhelden, zoals zijn werk is. Zie je dat? Naarmate de oogst nadert, moeten wij erop ons toeleggen, dat de gerechtigheid in ons leven overvloediger wordt. Laten zien dat we heilige mensen zijn, niet dat we zonder zonde zijn, daar hadden we niet over. Bij heilig moeten we voornamelijk denken, dat heb ik in het verleden al getoond, de vrucht van de geest. Dat is ware heiligheid, dat Gods wezen en karakter in ons leven gezien wordt. Zijn goedheid, zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn vrede, zijn liefde in ons en door ons gezien wordt. Dat is ware heiligheid. Niet dat je je neus proper houdt om niet te zondigen, dat zijn fariseers. Dat waren mensen die niet anders deden dan vooral zorgen als niet verontreinigd werd. Alles kon u verontreinigen. Maar zegt de Heer Jezus, zonde dat komt van binnenuit, zegt hij. Dat gaat u niet van buitenuit besmetten. Maar moet mensen worden als de Heer Jezus. Hij was niet bang om voor binnen te gaan, om met mensen in contact te komen, om mensen aan te raken. Maar laten we maar ware heiligheid betonen, dat de vrucht van de geest, ja, de vrucht van de geest in ons gezien wordt. En als dat gezien wordt, dan zien de mensen wel het verschil tussen dodelijk en tarwe. Want die zal er altijd zijn. We moeten ons er niet aan ergeren. Leer er maar mee leven. Het zal er altijd zijn. En we moeten ook geen kruisvaart beginnen ertegen. Laten we ons maar richten op dat wat werkelijk het onderscheid laat zien. En dat is vrucht. Amen.